Het profetisch woord. Dat is, als je het mij vraagt, een tamelijk ruim onderwerp. En sommigen zullen zeggen om twee redenen. Namelijk omdat in de eerste plaats een groot deel, en sommigen zeggen het grootste deel van de Bijbel, zich bezighoudt met wat wij noemen het profetisch woord. Aan de andere kant is het een ruim onderwerp omdat volgens velen je er ook zoveel kanten mee op kunt. En in de praktijk betekent dat dat je er niks mee kunt. Je verdrinkt erin. Het is te veel. Dat blijkt in de praktijk ook wel. Begrijp je me goed? Ik zeg soms wel eens wat scherpe dingen. Het zal vanavond ook wel gebeuren. Scherpe dingen over wat er zoal over de Bijbel en met name het profetisch woord gezegd wordt en over in omloop is. Het is niet zo scherp bedoeld als het er bij mij uitkomt. Maar ik heb natuurlijk toch altijd de idee dat waar men zich al zoveel jaren met het profetisch woord bezighoudt, zou men langzamerhand toch duidelijk, scherp moeten zien wat ons nog te wachten staat. Dat wil zeggen wat in de toekomst zou gebeuren en welke gebeurtenissen zich zouden afspelen in de dagen zo rond de wederkomst van Christus. En niet alleen dat, maar bij voorkeur ook in welke verhouding ze tot elkaar staan. Dat wil zeggen hoe deze verschillende profetieën samenhangen. En dus ook heeft dat van doen dan met de volgorde waarin het een en ander zou gebeuren. Ik persoonlijk ben in lachen uitgebarsten toen ik die grote foto zag van de Twin Towers. Zal het maar iedereen weet wat het is tegenwoordig. En dat er schuim met grote kop overheen was afgedrukt. Zij is gevallen, de grote stad, en daaronder profetisch woord vervuld. Het beste wat ik kan doen is maar lachen. Niet dat het er niet mee te maken heeft, maar vervuld is het profetisch woord nog niet met betrekking tot de val van die grote stad. Bovendien realiseerde ik mij toen ik het las dat men in de kringen waarin men dat publiceert, dat men daar niet eens gelooft dat die stad zal vallen. Dat heb ik meerdere keren zwart op wit in hetzelfde blad gelezen in de afgelopen jaren. Kijk, en dat vind ik het tragische van het verhaal. Men staat dus altijd op het verkeerde been. En het enige wat er gebeurt is dat als er iets sensationeels gebeurt op het wereldtoneel, noem ik dat dan maar, dan roept men meteen, ja, de Heer komt spoedig en al dat soort dingen meer. Nou geloven wij dat ook wel, maar daar hebben wij die gebeurtenissen niet bij nodig. Bovendien, de Bijbel laat er niet zoveel twijfel over bestaan, over wat er allemaal nog zal gebeuren in de toekomst. Daarbij zeg ik dan bovendien maar dat natuurlijk het ontstaan, het bestaan van de Joodse staat onder de naam Israël, in wat men altijd Palestina noemde, nou niet altijd, maar de laatste 1500 jaar dan toch zeker, dat natuurlijk iets van doen heeft met het profetisch woord. Maar de vraag is altijd, wat? En als men het daar niet eens over eens kan worden, als men dat niet eens duidelijk in de Bijbel ziet, dan betekent het gewoon dat men van de rest van het profetisch woord ook niks zal snappen. Ik bedoel het nogmaals niet als kritiek, maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat je bestudeert dat woord en je gelooft het, je neemt het serieus, of je blijft er gewoon met je vingers vanaf. Dan kun je ook beter van heel de Bijbel afblijven, want hetzelfde verschijnsel doet zich natuurlijk ook voor in verband met allerlei andere Bijbelse onderwerpen. Men zou dat woord van God serieus nemen, dat wil zeggen dat men in de eerste plaats geen overhaaste conclusies zou trekken, maar men zou wel conclusies trekken. Wij hebben van de apostel Petrus geleerd, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, niet, daar kan je alle kanten mee op. En gij doet wel indien gij daarop acht hebt, ook dat, in tegenstelling tot algemene opvattingen die zeggen, je kan er maar beter vanaf blijven. Want het schijnt als licht in een duistere plaats. Namelijk in onze harten, staat erbij, hè? Tot het de morgenster opgaat in uw harten. Dus schijnt als een licht in onze harten. Net als in 2 Korinthe 4 vers 4. God heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Daar gaat het dan. Een profetisch woord is een belangrijk aspect van de Bijbel. Waarschijnlijk zelfs het belangrijkste, maar ik ben niet degene die dat moet bepalen. Maar zonder dat profetisch woord hebben we heel weinig licht in onze harten. Want waar het over gaat natuurlijk toch in de Bijbel, is dat God ons beloften gedaan heeft. Dat God een plan uitwerkt naar een bepaald doel en hij heeft ons beloofd dat we daar een deel zouden hebben. En zonder die beloften en zonder dat licht daarvan wandelen wij dus nog steeds gewoon in duisternis naar een onbekende toekomst. En vele gelovigen gaan ook inderdaad zo door het leven. Nou ja, we zullen wel zien. Als het eenmaal zover is, En dat is uiteraard niet de bedoeling. Wij worden geacht te weten hoe dat zit met het werk Gods. Te weten waarheen wij zelf onderweg zijn. Te weten wat de Heer doet, gedaan heeft. En in belangrijke mate wat hij dus nog zal doen. En wat hij ook inderdaad geopenbaard heeft. Hè? Zalig is hij die leest Openbaring 1. U weet wel, dat omstreden boek waar je me beter helemaal vanaf kan blijven. Omdat je het niet zou kunnen begrijpen. Zalig is hij die leest en die woorden bewaart enzovoort. Hè? Om dan ergens een draad op te pakken, want je moet toch ergens beginnen, nietwaar? Neem ik hem nu op vanaf Openbaring hoofdstuk 12. U weet wel, dat bekende visioen. De vrouw en de draak. Waar dan staat, er werd een groot teken gezien in de hemel, Openbaring 12 vers 1, er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren en zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En dan werd er een ander teken gezien in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak, daar komen ze bij elkaar, die twee plaatjes, hè, de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. De draak had het voorzien op dat kind dat geboren zou worden, of beter nog, dat bezig was geboren te worden, want zover waren we al, hè? En dan staat er, en zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat over het kind, die laatste zin, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En dan zie ik in gedachten, zie ik die draak kijken van, ik had het op het kind voorzien, het is weg. En wat doet hij dus in zijn drift? Hij keert zich tegen de vrouw, zoals later in het hoofdstuk ook staat. Maar hier blijkt het ook, want er staat... En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had van God bereid... opdat ze haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Dus ik moet vertellen wat voor verklaringen er allemaal gegeven zijn in de loop der tijd... voor deze eerste 6 versen van Openbaring 12. Dan hebben we in ieder geval heel de avond nodig... En het wordt lachen, dat kan ik u verzekeren. Dat men in die vrouw Maria ziet bijgelegenheid, die begrijpt u toch, hè? Je kunt natuurlijk bij het zien van zo'n draak zeggen... ja, zulke symboliek is natuurlijk ontleend in de oude Grieken. Die hadden ook al draken met meer koppen, met 3... en waarom dan niet eens een keer met 7 koppen en al dat soort dingen meer. En dan ben je meteen verdwaald, hè? En het beeld van de vrouw... De heilige vrouw, de heilige maagd enzovoort is niet alleen bekend in het Rooms-Katholicisme, maar ook verder voor en tot vandaag over heel de wereld en vooral in Oosterse godsdiensten. De Magna Mater, de oermoeder, de grote moeder of hoe ze maar heten mag, wordt nog steeds vereerd. Tegenwoordig vooral door geëmancipeerde vrouwen of te emancipeerde vrouwen uit de Noëesbeweging. Maar goed, dat zal ik u allemaal niet... Maar ik heb altijd beelden voor me van dingen die ik dan gezien heb, hè. Je weet toch, op die grote heuvel daar in, was je erbij, in Glastonbury. Die grote bult van Jozef van Arimathea, weet je wel. Die vrouwen zien daar in een zwangere buik, die boven het maaiveld uitstaat. Ja, ik, hoe moet je zoiets nou vertellen? Je ziet er in ieder geval van verre, maar gaat daarop zitten, ter bevordering van de vruchtbaarheid, of juist niet, dat weet ik niet. Dat is dus moeder aarde die zwanger is en zou moeten voortbrengen en, nou ja, goed. En als het volle maan is daar, dan is het helemaal feest, hoor. Als je dan onderaan op die berg op de camping zit, dan doe je s'nachts echt geen oog dicht. Waar het om gaat is, de meesten van u weten dat, maar ik vertel het dan toch maar een keer. Natuurlijk is het symboliek, maar het is niet nieuw. Het is gewoon een vaste Bijbelse symboliek. In de eerste plaats, het gaat om een teken en in het teken wordt gezien een vrouw. En de vraag is niet wie is die vrouw, de vraag is wat is de betekenis, wie of wat stelt zij voor. En dan is het antwoord Maria meteen al onmogelijk. Ze is het namelijk niet letterlijk. Hetzelfde geldt trouwens op de vraag wie is die mannelijke zoon. Want als je dan als antwoord geeft het is de Heer Jezus, dan is het antwoord ook onjuist. Bovendien, die werd niet als baby van de aarde weggenomen. Pas geboren meteen weggenomen, je komt helemaal niet uit. De vraag is, waar is die mannelijke zoon de uitdrukking van?
Dat is een teken.
Al deze dingen, alles wat genoemd wordt, zijn als het ware attributen, verwijzingen naar bepaalde beginselen, waarheden, of eventueel, om het makkelijker te maken, zijn verwijzingen naar andere schriftgedeelten waarin dezelfde symboliek voorkomt. En zo moet je dus meteen al schrift met schrift vergelijken. Kijk, als je in de Bijbel een vrouw tegenkomt, dan gaat het primair over Israël, waarmee de Heer in het huwelijk getreden was in oudtestamentische tijd, dus de situatie onder de wet, wordt uitgebreid beschreven in vele profetieën, dat een huwelijksrelatie is of was, en dat het de bedoeling was dat de vrouw zou voortbrengen. Sterker nog, het was de bedoeling dat de vrouw zou zwanger worden, maar dat viel niet mee. Nou ja, om de eenvoudige reden dat zij onvruchtbaar was. En niet vragen, wat bedoel je nou precies? Want ik bedoel niet iets precies, ik bedoel, waar wou je beginnen? Vanaf Genesis heel de Bijbel door. Al die onvruchtbare vrouwen zijn een beeld van Israël dat onvruchtbaar was, dat geen gemeenschap had met de man, niet wilde zelfs. En in tweede instantie, achter Israël, is die vrouw gewoon een beeld van de schepping als zodanig, die nou eenmaal vrouwelijk staat ten opzichte van de schepper, namelijk de man. God is de man en de schepping is vrouwelijk. De wereld is vrouwelijk en is de veruitrollijking van de Godheid. Er staat dus vrouwelijk en daarmee ook onderdanig of onderworpen ten opzichte van de man. En datzelfde plaatje herhaalt zich in de relatie tussen Christus en de gemeente. Christus de man, de gemeente inderdaad als de vrouw, niet als de bruid, als de vrouw. Die in gemeenschap met elkaar als één eenheid, zoals het letterlijk beschreven wordt in Efeze 5. Maar het leuke is dat de woorden die daar gebruikt worden ontleend zijn toch aan Genesis, aan Adam en Eva. Zodat je ook maar ziet dat het een herhaling is van een bepaald schema. Ook wat van toepassing is op de schepping in het algemeen, wordt altijd ook uitgedrukt in Israël, want Israël is geroepen als een volk waarvan God zich zou bedienen om zijn waarheid bekend te maken. Dat betekent meteen dat Israël fungeert als aanschouwelijk voorbeeld. En wat geldt voor de schepping wordt uitgedrukt in Israël. En waar die schepping die vrouw is, is Israël dat dus in elk geval. En in de relatie tussen Israël en de Heer wordt gedemonstreerd dat die relatie niet kan. En de conclusie eruit is dat de relatie tussen God en deze wereld ook niet kan. En aan het feit dat Israël, de geschiedenis van Israël, die vrouw uitloopt op haar totale ondergang, valt te concluderen dus, dat hoef je niet te concluderen, staat ook in de Bijbel, dat de geschiedenis van deze wereld uitloopt op de ondergang van die wereld. En daar waar dan toch een gelovig overblijfsel van Israël is, en Israël dus wordt wedergeboren enzovoorts, keer nochtans weder tot mij. Het mag niet volgens de wet, zegt de Heer, maar keer nochtans weder tot mij. Waar staat het ook alweer? Jeremia 3. Keer nogthans weder tot mij, zo is het met de wereld ook. Uit de wereld, uit de schepping, uit de mensheid zou een overblijfsel behouden worden. Men kan niet tot God komen, men kan niet in gemeenschap met God leven, met een rechtvaardig God, omdat men niet deugt, omdat men een zondaar is. Nochtans zou het wel gebeuren. Maar op basis van wedergeboorte. Het einde van een oude schepping en daaruit ontstaand een nieuwe schepping. En dus is Israël zwanger, de vrouw is zwanger, de wereld is zwanger. Dat staat er in ieder geval letterlijk in Romeinen hoofdstuk 8, voor wie het nazoekt. Is in barensnood tot nu toe, maar drukt zich ook uit in Israël. Israël is dat ook. Hetgeen bovendien bevestigd wordt door bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. De maan heeft altijd een positie onder de zon, dat weet je, lager dan de zon. Sommige talen heeft men dat, blijkt men dat niet te begrijpen, maar de zon is inderdaad mannelijk ten opzichte van de maan, die vrouwelijk is, want de maan geeft zelf geen licht, maar ontvangt haar licht van de zon. En de maan is dus de heerlijkheid van de zon. Vanuit dat de zon constant is, maar de maan is cyclisch, daarom spreekt men over maanstonden. Waarom zou dat zijn? Omdat de man uitdrukking geeft aan de vrouw natuurlijk, maar daarachter aan deze vergankelijke wereld die in zichzelf niet kan bestaan. En dus ondergaat de man een cyclus vanaf het allereerste begin tot vol, maar helaas dan neemt hij weer af en dat is tot hij helemaal verdwijnt. En zo is het met alles in deze wereld. Het begint ergens, het ontwikkelt zich, komt tot grote bloei en dan begint de aftakeling. En zo gaat het niet alleen met de mens individueel, maar zo gaat het met volkeren en culturen. Het ontstaat, het komt op, het komt tot bloei en daarna valt het in elkaar. Het zou niet zo moeten, zeggen wij dan. En we strijden ertegen, maar het heeft weinig zin. Het is een strijd die men verliest. Zo is heel de wereld. En de maan is daar een maandelijkse uitbeelding van. En de vrouw ook. Maar zon, een maan, onder haar voet uit naar beneden. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar wat ik er altijd van zeg, is ook wat ik er altijd van denk. Ik ontkom daar niet aan. Denk ik, nou, dat is er geen een weg van die sterren. Daar heb ik het nagevraagd aan Jozef, zeg ik dan altijd. Die kent u toch, hè? Die vind ik altijd een prachtig verhaal. Uit Genesis, hè. Jozef, u weet wie Jozef was, hè? Nou ja, de bijna jongste zoon van Jacob, het lievelingetje van pa, bestemd om eerst geboorterecht te ontvangen, hetgeen het onderwerp is in heel het boek Genesis. Wie krijgt er het eerst geboorterecht? Jozef was daartoe bestemd, was de bedoeling. Maar Jozef droomde en onder andere droomde het, altijd met de twee dromen tegelijk, dat weet je. Bij Jozef had hij twee dromen tegelijk, want de eerstgeborene krijgt nou eenmaal een dubbel deel. En als je dus droomt, droom je altijd twee dromen. En ook als je niet zelf droomt, maar de farao doet het later, dan zijn het nog twee dromen als Jozef het moet verklaren. Gewoon een dubbele deel. Kijk, dat is symboliek. Of systematiek, zo noem ik het ook graag. Komt altijd terug, je kan ervan verzekerd zijn. En iemand die Jozef heet, daaraan verschijnt nooit de Heer spreekt nooit tot iemand die Jozef heet. Als iemand Jozef heet, dan droomt hij. Dus voor de buitenwereld niks te zien, voor de man zelf ook niet, hij is van weg. En dan droomt hij en dan ziet hij van alles en gewoon het dubbel als het even kan. Nee, dat geldt ook voor die Jozef van Nazareth. Vele jaren later, dus niet voor niks dat de man Jozef heet, maar allemaal dromen ze. De eerste heette zelf de meesterdromer. En het is zo omdat de profetieën met betrekking tot Jozef, de eerstgeborene, vervuld worden in de dagen waarin de Heer zich verbergt. Daarom komt het in de vorm van een droom. Niemand heeft er weet van en als je niet oppast, vergeet je de droom ook nog. Daar heb je helemaal geen weet meer van. Dat is het aardige van die droom. Het is zo vluchtig en ongrijpbaar. De kwestie van Jozefs eerstgeboorterecht, die is in onze dagen, dat wil zeggen in onze bedeling, actueel. Want het houdt simpelweg in dat uit Ephraim in het bijzonder, en daarmee uit de 10 stammen in het algemeen, de gemeente van eerstgeborenen, de volheid der volkeren, verzameld wordt voor de naam Gods. Kortom, wij zijn diegenen die dat eerstgeboorterecht hebben, of nog anders, de gemeente is de vervulling van de belofte van eerstgeboorterecht aan Ephraim. Maar zelfs de gelovigen, de gemeente zelf, weet het eigenlijk niet. Als aan Ephraim en dus aan Jozef eerstgeboorterecht wordt beloofd, kun je in heel de heilsgeschiedenis niet vinden wat er de betekenis of vervulling van zou zijn. En dus weet je niet wat nou eigenlijk de betekenis is van die grote woorden die bij herhaling over Jozef en daarna over Ephraim en Manasse worden uitgesproken. Wat betekent het? Niks. Tenzij dan dat dat eerstgeboorterecht vervuld wordt, inderdaad in wat genoemd wordt de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven met de woorden uit Hebreeën hoofdstuk 12. En dat is dan inderdaad op ons van toepassing. Gemeente van eerstgeborenen of gewoon van zonen. Want wij zouden tot zonen gesteld worden, dat betekent tot eerstgeborenen, uiteraard. Zon, maan en 12 sterren, de vrouw is dus Israël en de verwijzing is ook naar Israël. Want toen Jozef droomde over zon, maan en 12 sterren en hij het aan vader Jacob vertelde, namelijk wat er gebeurde, dat die 11 sterren die bogen voor de ster van Jozef, zal ik maar zeggen. En Jacob die barstte min of meer in lachen uit en die zei tegen Jozef, ja, denk je nou echt dat je vader en je moeder en je broers, dat de hele familie voor jou zal buigen? En dan lach ik weer, dan denk ik, Jacob, je hebt al lang gedemonstreerd dat deze Jozef eerst geboorterecht zou krijgen. Je hebt hem immers die veelvervige rok gegeven en u weet toch wie er een veelvervige rok draagt volgens de Bijbel? De prinsessen en de prinsen. Nee, zoek het maar op, staat allemaal in de Bijbel. Niet daar, in dat hoofdstuk, Genesis, wat het maar is, 36 of zo, 37. Daar staat dat niet bij, maar later wel. Dus met andere woorden, Jacob wist al lang, Jozef zal het eerst geboorterecht krijgen, maar toen hij hoorde dat het inderdaad effect zou hebben, toen lachte hij erom en zei, nou, dat lijkt me wel erg onwaarschijnlijk. Maar daarmee heeft Jacob wel gezegd, nou ja, zon, maan en 12 sterren, ik weet wat het voorstelt. Dat is Israël. Dat is onze familie. De vrouw is dus Israël, bekleed met zon, maan en 12 sterren op een of andere wijze. En in elk geval is dan de verwijzing naar de 12 stammen van Israël. Volgende. Zij was zwanger, er moet wat uit voortkomen. Nou, wat moet er uit voortkomen? Is toch ook niet zo moeilijk, wat er uit die vrouw moet voortkomen? Wat zou Israël moeten voortbrengen? De Messias, het nieuwe verbond, een nieuwe schepping en daarmee onder andere dus ook een nieuw Israël, een bekeerd Israël, een gelovig Israël. Een Israël dat niet meer leeft onder de wet des vleeselijken gebods en dus het oude verbond, maar een Israël dat zou leven onder het nieuwe verbond met een hoge priester die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens met dank aan Hebreeën 7. Israël zal voortbrengen. Nog verder terug dan. Waartoe is Israël uitverkoren? Kijk, vragen wie is er uitverkoren doe ik nou niet meer. Hè? Waartoe is Israël uitverkoren? Wel, niet om behouden te worden of iets dergelijks. Dat staat ook nergens. Laat staan om in de hemel te komen, want dat was nou juist helemaal niet aan de orde. Nog in geen eeuwen. Israël is geroepen tot koninklijk, priesterlijk volk. Tot bijzonder eigendom, want zo staat het er feitelijk, een bijzondere schat. Bijzonder eigendom van Jehovah, opdat hij zich van dat volk zou bedienen als zijn werktuig. Een volk van priesters en koningen. Of zoals Paulus het later samenvat met betrekking tot wat er van Israël over was, namelijk het Joodse volk. Hij zegt, hun nut, hun voordeel is primair, en samenvattend, dat hun de woorden God zijn toevertrouwd. Ze zouden het werk Gods volbrengen. En dus wat zouden zij doen? De zaligheid voortbrengen. En daarna vragen wij ons af natuurlijk, ja, welk aspect van de zaligheid wordt hier dan bedoeld? En dan wordt het iets ingewikkelder natuurlijk, hè? Maar in het algemeen mag dat niet moeilijk zijn. Het gaat om het voorbrengen van, laten we maar gewoon zeggen, het Messiaans Rijk. Het eeuwige Rijk, wel te verstaan, hè? Een nieuwe schepping en al wat daarbij hoort. Maar primair de Messias. Maar voor het zover is, staat er dan, en er werd een ander teken gezien in de hemel. Ook leuk, het werd in de hemel gezien, niet op aarde. En daarna denk ik altijd, nou ja, als het zo was zoals bij Paulus, dan zou Johannes ook moeten zeggen, nou ja, ik was weliswaar in de geest op de dag des Heren, hoofdstuk 1, maar of het in het lichaam was of buiten het lichaam, hij zegt, dat weet ik dan niet, hè. En toch staat er weer een teken gezien in de hemel. Is het van belang waar het gezien wordt? Ja. Het betekent in ieder geval niet dat wat hier beschreven wordt ook daadwerkelijk in de hemel zich zou afspelen of zou vervuld worden. Maar het wil wel zeggen dat het alleen gezien wordt daar waar men inzicht heeft in de hemel dan wel in de hemelse dingen. Het hemelse in het algemeen. En daar waar u en ik als gelovigen, als wedergeboren mensen en als eerstelingen met Christus niet alleen zijn opgewekt, maar met hem zijn gezet in de hemel, is het dus ook voor ons mogelijk om deze dingen te zien. En tegelijkertijd, het is onmogelijk voor iemand die niet wedergeboren is om deze dingen te zien. Daar zorgt de Heer namelijk voor, dat men het niet ziet. Dat is ook de reden waarom er zoveel discussie is over welk schriftgedeelte dan ook. Er zijn te veel volstrekt ongelovigen die er zich mee bezighouden. Het is niet Gods bedoeling dat ongelovigen dit soort dingen begrijpen. Hij heeft het voor de verstandigen, en voor de wijzen deze wereld immers, voor de verstandigen verborgen en heeft het aan de kinderkens geopenbaard. Welke kinderkens? Wel, de zijnen uiteraard. Zijn kinderen. Beginnen die wedergeboren zijn. En als kinderen zouden opgroeien, dan wel opgevoed worden tot aanstelling, tot zonen, tot zoonschap en tot eerstgeboorterecht. En hen worden deze dingen bekendgemaakt. En dus het teken wordt gezien in de hemel. En daar zag men, en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, die ben je in Actes nog nooit tegengekomen, denk ik altijd. Want draken bestaan niet. Of toch. Griffioenen dan, bestaan die? Sphinxen. Bestaan die? Eenhoornen is ook een leuke trouwens. Dat is een heel leuke zelfs. Bestaan die? Nee, niet als dieren. Trouwens, ik had ook moeten zeggen gerubs en serafs en dat soort dingen. Want die horen in hetzelfde rijtje thuis, al realiseert men zich dat niet. Ze bestaan niet als wezens, als zodanig, maar ze bestaan wel, het zijn namelijk symbolische figuren. Een draak is namelijk, dat is makkelijk trouwens, tamelijk makkelijk te weten wat een draak is. Het woord draak is namelijk eigenlijk gewoon rechtstreeks ontleend aan het Hebreeuwse woord darak en darak. Darak. Draak. Darak betekent zoveel als vertreden. Vertreden. De draak is degene die de dingen vertreedt, onder zijn voeten kapot maakt enzovoorts. That's it. En hoe het beest eruit ziet, geen idee, behalve dan dat het een reptiel is op een of andere wijze. Al of niet met vleugels, dat doet er niet toe zozeer. En dat het een reptiel is, dat is weer omdat de reptielen niet zulke vreselijke beesten zijn. Mijn zin is wel, maar volgens de Bijbel niet hoor, valt wel mee. Maar het zijn zulke vreselijke beesten. Maar dat lijkt me zo. Maar reptielen hebben van doen met de stoffelijke wereld, de stoffelijke dingen. Vandaar dat niet alleen de duivel als een reptiel en dus inderdaad soms als draak wordt voorgesteld, of als slang, staat hier verderop. De grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas die de hele wereld verleidt. Dat is vers 9 van Openbaring 12. Maar vandaar dat de duivel zo genoemd wordt, maar bij gelegenheid de Messias ook, in Jesaja, hoewel men het daar sterk wegvertaald heeft eigenlijk. Ik zoek het dus nou ook niet op. Maar in elk geval kom je in die hoedanigheid tegen in Johannes 3. De bekende vers, vers 14. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Waar is dus die slang bij Mozes een beeld van? Nou ja, niet van de duivel, maar wel van de Messias. En dan zegt u, dat is toch heel wat anders. En hetzelfde tegenovergestelde, en dan zeg ik weer nee. Dat is hetzelfde. Waar het over gaat namelijk, is dat de slang de uitbeelding is van degene die heerst over de materiële wereld. De stof, of heet het stof. Nee, de stof, hè. Het stof, dat heel wat anders. Maar de stoffelijke, de materiële, de zinnelijke wereld. Waarvan Satan de God is nou eenmaal, over de zinnelijke wereld. Hij bedient er zich ook van, maar hij is er overgesteld op een of andere wijze. Maar de bedoeling was dat iemand anders daar heerschappij over zou krijgen. Namelijk het zaad der vrouw uit Genesis. Dat immers het zaad van de slang, daar heb je die reptiel, de draak, de kop zou vermorzelen. Niettemin, het is een rivaliteit bij gelegenheid dus tussen twee slangen. En een slangengevecht, dat is echt een zeer klassiek thema. Ja, nee, ik kan het wel moeilijker maken, het bestaat in allerlei variëteiten. Soms wordt de Messias ook voorgesteld als de grote vijand van die oude slang. En dan is de Messias dus een havik of een valk, laatstelijk gezien in Egypte, Osiris, en legendarisch is dus ook die god met die havikskop, ja. Toch? Schoon de Messias, de vijand van de slang. Legendarisch is dus ook het gevecht tussen de slang en de havik, of eventueel een arend of een of andere roofvogel. En je hebt zelfs een specifieke slangenarend. Die doet niks anders dan slangen vangen. Schitterend beeld van de Messias, degene die echt in de hemel thuis hoort en die aardse oude slang inderdaad vernietigt. En gewoonlijk wint de vogel, hoor. De normale gang van zaken, ja. Zo hoort er ook legendarisch. Maar het hadden ook twee slangen kunnen zijn. Het hadden twee draken tegenover elkaar kunnen zijn bij gelegenheid. In de zin van twee reptielen. Het komt allemaal in de mythologie allemaal voor. Maar het is allemaal ontleend aan Genesis. Waar tot de mens gezegd wordt, het zaad der vrouw zal het zaad van de slang de kop vermorzelen. En dus wordt het zaad der vrouw voorgesteld als een slangenarend. Of voor mij wordt gewoon weer een havik. En bij de Egyptenaar heet hij dan Osiris, maar het is ook gewoon de Messias, hoor. Nou ja, wel verworden, omdat men de waarheid is kwijtgeraakt, maar de plaatjes heeft men gehouden. We waren ze in Egypte toch sterk in, hè, plaatjes. Hieroglyphen. Maar goed. Maar terug naar dit schriftgedeelte dan. Er werd gezien, ander teken, een grote rode draak. En goed, er staat ook meteen bij in vers 9 dat het gaat om de oude slang welke genaamd wordt Satanas. Dus er kan niet echt veel misverstand over bestaan. In elk geval is het dat. Grote rode draak hebben de 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofd de 7 koninklijke hoeden. Bingo. En wat ik nou mis... Sorry. Bingo. En wat ik nou mis is in mijn Bijbel, is dat er gewoon een duidelijke verwijzing onder staat naar bijvoorbeeld Daniël 7. Om maar eens wat te noemen. Want ja, dat thema van die 7 hoven en in ieder geval van die 10 hoornen, dat komt daar uitgebreid voor. In de menagerie, zeg ik altijd, van Daniel. Die beestenboel daar, het beestenspul. Nee, dat zijn ook profetieën met betrekking tot de gang van zaken in de wereld, waarin de achtereenvolgende belangrijke wereldmachten, wereldrijken zeggen we meestal, worden voorgesteld. Meestal in chronologische volgorde. Dat is wel makkelijk te maken en daarom is het ook voor ons heel belangrijk. Maar die rijken worden daar heel dikwijls voorgesteld in de vorm van dieren, net als hier. Nou ja, u weet wel, de leeuw, de beer, de luipaard, een een of andere vreemd monster enzovoorts. En dan weer een ram en een geitenbok. U kent dat wel. En daar kom je dus ook die 7 hoofden, niet geloof ik, maar de 10 hoornen wel degelijk tegen. En de koninklijke hoede enzovoorts. Het moet toch duidelijk zijn dat deze uitspraken over die grote rode draak hier niet op zichzelf staan. En dat we ook niet klaar zijn met te zeggen, nou ja, vers 9 zegt is de duivel, punt, daarmee uit. Want men zou op zijn minst, zou men de uitspraken hier leggen naast die andere uitspraken, in elk geval uit de profetieën van Daniel. Kan moeilijk anders. Zo zal men dat moeten doen. En dan wordt het een stuk duidelijker. En wat dan blijkt, want ik zeg dat nu maar gewoon zo, hè. Tenslotte, we hebben niet zo heel lang geleden een dag in Bolsward, 4 uur lang, ook in tamelijk hoog tempo, maar toch gedetailleerd gesproken over die wereldrijken aan de hand van de profetie in Daniel en Openbaring. Dat is op cd verkrijgbaar en we hebben er zelfs die aardige kaarten van, ik weet niet of we er veel bij ons hebben, maar die aardige kaarten van waarbij de verschillende hoofdstukken die van die profetieën naast elkaar kunt leggen, naast elkaar kunt en met elkaar kunt vergelijken. En er blijft echt geen twijfel over, hoor, sprak hij zelfverzekerd. Maar, nee goed, maar zo bedoel ik het niet, maar daar krijg je gewoon geen vinger tussen. Dat is zo verschrikkelijk duidelijk. Ik kan niet missen. Waar het over gaat namelijk, is dat weliswaar natuurlijk deze grote rode draak uit Openbaring 12 vers 3 is in wezen de oude slang welke genaamd wordt Satanas, de duivel. Daar ben je niet mee klaar, want waar het om gaat is dat die draak de uitbeelding is van dat laatste wereldrijk over de volkeren der aarde, die laatste grote wereldmacht. In de dagen rond, ik zeg met opzet wat vaag, rond de wederkomst van Christus enzovoort. En dat de oude draak, de oude slang, de Satanas, de duivel, daar aan het hoofd staat, of daarbij aan het hoofd staat, ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar dat is nu eigenlijk ook zo, al is er wellicht dan geen sprake van zo'n grote wereldmacht. Misschien niet, want dat vind ik geen punt van discussie. Maar Satan is in elk geval de god deze eeuw. En het is hij zeker sinds de opstanding van Christus. Sinds namelijk God, en daarmee ook Christus, de wereld heeft overgegeven, staat de vertaling. Maar dat betekent losgelaten. Dus sindsdien in elk geval. Als je mij vraagt, daarvoor ook, maar laat maar zitten. Maar sindsdien in elk geval is Satan de god deze eeuw. Hij is de god deze eeuw, de overste van de macht der lucht. En er wordt over zijn personeel gesproken als over overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht en al dat soort dingen meer. Dat is waar het over gaat. Maar in de toekomst zal het tot gevolg hebben dat alsnog een rijk zal ontstaan vergelijkbaar met de oude wereldrijken zoals onder andere in Daniel dan op voorhand al werden opgesomd, maar als zoals wij ze kennen uit onze geschiedenisboekjes. U weet wat, het oude Egyptische Rijk, dan het Assyrische Rijk, Babylonische Rijk, Griekse Rijk van Alexander de Grote, en daarna het Medo-Persische Rijk, en daarna kwamen de Romeinen nog voorbij, en daarna werd het sukkelen. Het ging aan verdeeldheid ten onder. Er vielen stukken uiteen, en dat is nog steeds de situatie eigenlijk. Nog net. En als u mij vraagt, ik denk dat de draak inmiddels opstaat. En dat is wel een gezien hebben. Ja, dat kan ik wel zeggen natuurlijk. Maar dan zegt hij, dat is speculatie en niemand kan dat weten. Dan zeg ik, nou, dat is geen speculatie, anders zou ik het niet zeggen. Echt niet. Want het punt is dat dit niet de enige schriftplaats is die hierover spreekt. Kijk, dat deze grote rode draak zo'n wereldrijk is, Ja, hoor eens. Je moet wel erg sceptisch zijn. Om niet te zien dat dit beest, deze draak, alsnog beschreven wordt. Zij het dan met iets andere termen in het volgende hoofdstuk. In Openbaring 13 namelijk. En daarna natuurlijk ook nog in Openbaring 17. Het is wel niet helemaal gelijk, maar je hebt daar dan toch in 13 vers 1... Ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. Toen wordt de vraag, welke zee is dat? Dat is Loch Ness, dat begrijp ik. Jij nou? Zo, ja. Ik zag dat soort vragen stelt men zich soms. Die naïeve dingen... Maar goed, en ik zag er dus een beest opkomen, hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. En het zal duidelijk zijn dat ook dit een verwijzing is naar Daniël 7. Want Daniël 7 begint met dat uit de zeeën, de grote zeeën, kwamen op 4 dieren, achtereenvolgens. Waarbij je moet weten dat de zee onder andere een uitbeelding is van een heleboel dingen, maar in elk geval van de volkeren. Nee, in wezen van één ding. Waarin men verdrinkt namelijk, dat is de zee. Daarin gaan we eens onder. Daarmee is het een beeld van dood, een dodenrijk, de afgrond, weet u wel. De zee is immers per definitie een afgrond, al staat hij dan voor de gelegenheid vol water. Maar het is ook de volkerenzee, omdat het individu nou eenmaal wat was dat woord? Verdrinkt, juist, in de massa, in de zee. En die massa van die volkeren is heus wel aardig, maar van belang is dat je als individu daarin niet ten onder gaat. En over dat thema zijn natuurlijk al die ismen bedacht, hè? Al die politieke richtingen hebben altijd hiermee van doen. En hoe linkser men is, dat is voor de kijker rechts, zei Diepenhorst dan, I.A. Diepenhorst heette hij. Ik vond het toch wel een beetje gênante initialen. Maar ja, goed, ga het nou niet om. Kennen ze dat herinneren nog? Ja, met zijn speciale stem. Dus voor mij links, voor de kijker rechts. Nou goed. Maar hoe linkser men is, hoe meer het individu ondergaat in de massa. En hoe rechtser men is, hoe minder de massa zou moeten betekenen. En hoe meer het gaat om het individu. Die heb je toch? En hoe sterker het individu is, hoe rechtser hij zal kiezen. En hoe zwakker het individu is, hoe linkser hij zal kiezen. En daarmee hebben we het hele thema wel besproken. Waarmee gezegd wil zijn dat voor de zwakkeren links aan te bevelen is en voor de sterkeren is rechts aan te bevelen, zodat ik vervolgens gratis advies geef dat we voortaan de mensheid opdelen in categorieën van zwak tot sterk. En die groeperingen, die categorieën zetten we dan in hun eigen land met hun eigen taal, hun eigen grenzen, hun eigen landpalen. Ja, wat zeg ik nu dus? Dat van oorsprong ook zo was. Van Gods wegen zo geregeld. En dan ben ik meteen helemaal terug naar het begin van het verhaal. Doet niet met opzet, maar zo gaat het nou eenmaal. Hè? Maar zee is dus een beeld van volkeren. Daar blijf ik nu maar even bij. Maar u begrijpt natuurlijk waar het naartoe gaat. Dat kan ik nog wel even gauw zeggen. Even tussendoor dan, om deze lijn even door te voeren. Waar het naartoe gaat natuurlijk is toch dat laatste wereldrijk is een rijk waarvan Babel de hoofdstad is. En Babel geeft ook zijn naam aan dat rijk tot op zekere hoogte. Maar in ieder geval Babel zou er de hoofdstad van zijn. Nee, ik bedoel letterlijk. Maar dat is precies waar de volkeren der aarde ook begonnen. In Babel, namelijk. Toch? En toen zei de heer, ja, maar dat wil ik niet hebben. Al die mensen bij elkaar in één grote wereldgemeenschap. Internationale, hoe noemen ze dat toch ook weer? Internationale gemeenschap noemen we dat. In dat boek wat ik vroeger kreeg stond daar niks over in, hoor, over internationaal. Maar goed, maar in elk geval, de heer zei nee, dat wil ik niet hebben, dat is helemaal niet de bedoeling. Dat kan namelijk ook nooit goed gaan en het is ook nooit goed gegaan. Nog afgezien van dat voor zover zoiets als internationale gemeenschap zou kunnen bestaan, kan het alleen zijn op basis van wat men overeenkomstig heeft. En dat kan alleen maar de waarheid zijn. En dus de Heer. En zoiets komt dus pas tot stand in het Koninkrijk van Christus op aarde, door en dus na de wederkomst van Christus en daarvoor niet. En als men daarvoor daarna streeft, wel dan is het gewoon het werk van Satan die graag een wereldgemeenschap wil organiseren waarin God is buitengesloten. Daar heeft hij alle belang bij.
Toch?
En dat gebeurde in het Babel van Nimrod, in Genesis 10. In Genesis 11 wordt de geschiedenis beschreven. Maar in Genesis 10 staat al hoe het afliep. Namelijk, God verdeelde de mensheid in volkeren. Met hun eigen taal en daarmee cultuur, vergis je vooral niet. En dat komt gewoon, want het was naar hun families. Lees het maar naast, staat er allemaal bij. Naar hun families, naar hun spraak. Maar je zou het wat ruim nemen. Het wil zeggen, naar hun geaardheid. En ik bedoel niet de seksuele natuurlijk, maar ik bedoel gewoon geaardheid. Naar hun eigenschappen, familietrekken. Dat is wat het is. En dat maakt hen tot een volk. Als de familie wat groot is, wordt het vanzelf een volk. En wordt het hoofd van de familie vanzelf stamhoofd en daarna opperhoofd. En daarna gewoon koning of zoiets. En daar moet het ook bij blijven. Dat kan heel goed gaan. En tussen de volkeren of families onderling kan natuurlijk best sprake zijn van wederzijds respect enzovoorts. En onderling vertrouwen. Of hoe heet het ook, onderling begrip en wederzijds vertrouwen. Dat was hem, ja. Dat soort dingen. Daar heb ik ook helemaal geen moeite mee. Maar als spul door elkaar gaat lopen, wordt het voor iedereen verbazend hinderlijk. Omdat men te weinig gemeenschappelijk heeft. Zo zit zoiets. En daarom heeft God het ook gescheiden. Op grond van familie, niet op grond van natuurlijke grenzen. Van wie daarin woont als die staat en wie achter die bergen woont tot aan die zee, dat is dat land. Nee, maar op basis van families. Met gemeenschappelijke genetische eigenschappen. Hoe vind je dat? Ik moet eens een mooiere term vragen aan Owenel, maar die weet het wel. Maar u begrijpt hopelijk toch een beetje wat ik bedoel. Ja, maar goed. Maar dat zou de bedoeling zijn, ja. Maar uit die volkeren komt dan iets naar boven. En u weet wat uit de volkeren naar boven komt. Een toren, maar dat was in Genesis zelf. Of een beeld, maar goed, dat was in Daniel 3. Of een boom in Daniel 4. En van al die dingen staat opperst in de hemelen. En het was meer dan 6 hoog. Groter dan de mens zelf eigenlijk. Want die is maar 6, dat weet je. 6 is de mens, immers. Dat ging daar overheen. Net als Goliath trouwens, maar die hoort in dit rijtje niet 100% thuis. Misschien hebben we het daar nog eens over. Maar uit die zeeën komt ook inderdaad voort een beest. En dat wat het is, hier in Openbaring 13, is gewoon dat laatste wereldrijk waarvan Babel de hoofdstad zou zijn. Maar het is de voltooiing van de geschiedenis waar hij begon. Het begon met de bouw van Babel en die toren en er kwam niks van terecht. God verdeelde de mensheid. Maar vergis je niet, in de toekomst herhaalt die geschiedenis zich. En dat is precies de laatste keer. Babel zal herbouwd worden, vast wel met zijn toren en misschien wel met 2 torens. Baas boven baas, denk ik altijd. En eerst geboorterecht vraagt nog eenmaal om 2 torens, denk ik altijd. Maar in ieder geval, ik denk dat het letterlijk gebeurt. Dat Babel de hoofdstad zal zijn van het laatste wereldrijk, maar dat in werkelijkheid Satan daar de dienst uit maakt. En of hij dan Allah heet? Nee, hij zal wel heten de Iman Mahdi, waar de Mohammedanen op wachten. Of hij zal wel heten de Buddha Maitreya, de Maitreya. Waar de boeddhisten op wachten. Of hij zal wel gewoon heten de Messias. Waar de joden op wachten. En bovendien is het een tamelijk internationale term. Toch? Maar in ieder geval, die maakt er de dienst uit. En dat is die grote rode draak. Waarom rood? Nou ja, dat weet u, hè. In de eerste bladzijde van de Bijbel is duidelijk dat de aarde geacht wordt rood te zijn. Dat is bij ons niet zo, maar in grote delen van de wereld wel. En de mens die uit de aardbodem is, wordt ook geacht rood te zijn. En dat is precies waar het over gaat. De kracht van de aarde, de kracht van de mens die opkomt. Een aardse krachten die de hemel bestormen. Niet al te letterlijk te nemen, maar in de symboliek bouwt men dan dit soort torens. En dat soort dingen meer. Maar dat rijk, dat komt eraan. Dat lijkt me duidelijk. En even een paar woorden dan voordat we dan echt pauzeren. Het lijkt me ook duidelijk, nee, dat is anders zeggen. Als u mij vraagt, is elke toren dan eigenlijk Babel of een uitbeelding van de hemel bestormen, zeg ik voor mijn gevoel, maar ik ben bevooroordeeld. Ik ben psychisch bevooroordeeld, dus voor mijn gevoel wel. Maar ik denk het wel, ja. Ik zeg altijd, ik heb altijd wat gehad tegen torens. Dat is eerlijk waar. Ik heb altijd wat gehad tegen torens. Ik vind het lugubere dingen. Nee, niet alleen om erop te staan. Dat valt me nog wel mee. Maar eronder staan, dat vind ik nog erger. Echt waar. Van die grote dingen. Altijd Babel heb ik erin gezien. Op een of andere wijze. Toen ik ouder werd, zal ik maar zeggen. Waarom moet zo'n ding zo hoog? Wat voor zin heeft dat? Wat steekt erachter? Wat drijft de mens om dat te doen? En het is ongetwijfeld zo dat de beginselen van Babel zijn, de beginselen, religieuze beginselen in de mens, die zeggen, ik moet toch mijn best doen om zo hoog mogelijk te komen. En of men dan Babels toren weer opbouwt, of reist naar de maan, zoals het lied zegt. Ja, dat is in mijn gedachten ook precies hetzelfde. Ja. Maar die kant gaat het op. En ik denk dat in onze dagen dat rijk aan het opstaan is. Dat de draak zich beweegt. Daar hebben we het later nog wel eens wat uitgebreider over. En het eerste wat het doet is natuurlijk iets wat eruit ziet als Babel. Ergens aan de andere kant van de wereld bij de grote concurrent. Onderuit halen. En raad eens wat. Dat is gelukt. Dat is het enige wat echt gelukt is in die aanslagen. Vreemd genoeg. En dat het lijkt op Babel, dat is waar. Het zoekleef heeft wat dat betreft groot gelijk. Het is iets als Babel en het gaat ten onder. Maar te zeggen dat daarmee de profetie vervuld is, nee. Het punt is dat wat eruit ziet als Babel, dat wat eigenlijk toch een uiting is van Babel, dat moest eerst onderuit, opdat daarna het echte Babel, het letterlijke Babel, daarvoor de plaats zou innemen. Zover is het nog lang niet. Sterker nog, ik geloof dat dat werkelijk pas gebeurt, pas na de wederkomst van Christus, schrik u niet, maar in ieder geval na de 70ste week van Daniël pas, dus zover is het nog lang niet, maar dat die koers nu ingeslagen is, dat lijkt mij duidelijk, en ik ben er stellig van overtuigd, dat een paar van die jongens, minstens daar in het Midden-Oosten, een paar van die Arabieren, precies hetzelfde overdenken als wat ik nu zeg. Maar dan ook 100% letterlijk zo. Dat kan niet missen, want waartoe heeft men dan anders in de afgelopen decennia Babel, nog niet de toren, maar waartoe heeft men dan anders Babel herbouwd? Wel, daar laat men ook geen twijfel over bestaan. Men verklaart alleen die figuur daar in Irak voor gek. Men wil hem niet serieus nemen. Misschien hij leidt ongetwijfeld aan hoogmoedswaanzin, maar dat doet de duivel ook, hè? Maar goed, maar waartoe heeft hij dat gedaan? Omdat hij vindt dat Babel de hoofdstad van de wereld moet worden en bij voorkeur zou hij de opvolger moeten worden van Nimrod, Nebukadnezar en daarna Alexander de Grote. Dan ben je knap gek. Kijk, in het Westen zeg je dan, ik wil worden als Napoleon. Ik ben Napoleon, weet je nog, was het zo? Nou goed, en daar zeg ik, ik ben Alexander de Grote, of ik ben Nebukadnezar of ik ben Nimrod. Maar het is precies hetzelfde. Het is natuurlijk hoogmoedswaanzin. En dat is altijd kenmerkend voor de bestuurders van Babel geweest in het verleden. Men lezen opnieuw Daniel. Wij waren in openbaring 12 bij de grote rode draak. Met zijn 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Een beeld dat ontleend is dus in elk geval aan Daniël hoofdstuk 7, waarover we het wellicht nog een keer zullen hebben. Maar aan de andere kant grijpt het vooruit op dat beest zoals het genoemd wordt in openbaring 13. In elk geval het eerste beest dat daar genoemd wordt, omdat het de uitbeelding is van dat grote laatste wereldrijk dat zou opkomen en ten verderven gaan. De uitdrukking is uit weer een ander hoofdstuk, namelijk uit Openbaring hoofdstuk 17. Maar het gaat om een wereldmacht die op zou komen in de dagen van de wederkomst van Christus. Ik zeg het altijd met deze uitdrukking, in de dagen van, of ik zeg rond de wederkomst van Christus. Daar heb ik ook een goede reden voor. Het is misschien wel aardig om dat dan weer een keer te vertellen. De wederkomst van Christus is voor velen één gebeurtenis op een bepaalde dag, ooit en een keer. Maar naar Bijbelse maatstaven is de uitdrukking van toepassing op een hele periode, eigenlijk zelfs een hele bedeling, dat zeg ik er niet vaak bij, maar het is wel zo. Het is een hele bedeling, namelijk die bedeling die genoemd wordt in Efeze hoofdstuk 1... Daar wordt aangeduid als de bedeling van de volheid der tijden. Het betreft de complete periode vanaf de opname van de gemeente tot het moment dat dit laatste wereldrijk overwonnen is, teniet gedaan is en de 1000 jaren aanvangen waarbij de Heer Jezus zelf als de Messias op aarde zijn koninkrijk zal hebben. Maar die hele periode duurt, als u mij vraagt, 40 jaar. Dat wil zeggen, begin bij de opname van de gemeente en 7 jaar later, dat wil zeggen na verloop van wat we dan altijd maar noemen de 70ste week van Daniël, uit Daniël 9 dus. 7 jaar later loopt dat uit op de verwoesting van de Joodse stad en de Joodse staat, staat Israël, de verwoesting van Jeruzalem, gepaardgaande met de verschijning van de Heer en de gemeente, inclusief, op of dan wel boven de Olijfberg. Sommigen noemen dat de wederkomst van Christus en in zekere zin is het dat natuurlijk ook. Maar neem niet weg dat daarna nog een periode volgt van 33 jaren waarin eigenlijk dit laatste rijk nog moet ontstaan. Nou ja, het is bezig te ontstaan, maar het is nog niet gevestigd. En ik weet dat het voor velen vreemd klinkt, maar ik zeg het nu maar, we zullen het er later echt wel eens een keer uitgebreider over hebben. In werkelijkheid is het zo dat dit laatste rijk met Babel als hoofdstad pas ontstaat nadat Jeruzalem verwoest is en nadat de Heer zijn opwachting gemaakt heeft op de Olijfberg. Dat wil zeggen, in de dagen waarin het overblijfsel van Israël verzameld wordt en een begin gemaakt wordt aan herstel van Israël, herbouw van Jeruzalem en dus een begin van de opbouw van het Rijk van de Messias, in diezelfde tijd ontstaat dat grote laatste, laten we zeggen, antichristelijke wereldrijk. En waar het op uitdraait, dat weet u, de op te richten staat Israël, die zal het grote Babel inderdaad overwinnen. Daar komt het op neer. Het ziet er dan aan het begin daarvan niet zo uit, maar zo is het nou eenmaal. Want wat in de Statenvertaling genoemd voor de toekomst van de Zoon des Mensen is niet maar een gebeurtenis, maar is inderdaad een hele periode waarin zich allerlei gebeurtenissen zich zullen afspelen, hele ontwikkelingen plaatsvinden en zo verder. Er worden op sommige plaatsen in de Bijbel uitgebreid beschreven, met name in dit boek Openbaring natuurlijk. Maar je krijgt er pas een helder licht op door het vergelijken van de verschillende hoofdstukken. Dat zullen we in de toekomst ook wel doen, zo bij gelegenheid. Maar zoals gezegd, helemaal systematisch ga ik het niet doen. Omdat dat heb ik al eens gedaan. Dat is ook op band in elk geval verkrijgbaar. En zelfs zwart op wit is uitgewerkt. Dus dat kun je zo doornemen. En dat is in ieder geval een goede handleiding. En een goede handleiding is natuurlijk ook die collegedag in de tijd over de wereldrijken. Maar goed, wij zullen het daar nog over hebben. We gaan eens verder hier in Openbaring 12. Want er staat dan vervolgens wat die draak doet. En die draak is dus uiteindelijk de duivel, maar in de praktijk en meer in de breedte, het is zijn rijk. Hier op aarde. En dan staat er, vers 4, zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. Daar is ook veel over gespeculeerd, over de vraag of sterren wel op aarde kunnen vallen. Ik moet u zeggen, dat, volgens mij kan dat, dat is één, maar dat leg ik helemaal niet uit nu, is buiten het onderwerp. En punt 2, het heeft met de sterren niks te maken, want dit is symboliek. De draak is niet een letterlijke de draak, de vrouw is niet een letterlijke vrouw en de sterren zijn niet letterlijke sterren. En dat weet ik zo zeker, omdat we via vers 3 al terecht zijn gekomen in bijvoorbeeld Daniël 7. Die vier dieren die uit de zee opkomen, met de nadruk op de laatste uiteraard. Maar in Daniël 8 is sprake van de een of andere figuur die zou zijn opwachting zou maken en die zou sterren des hemels ter aarde doen vallen en hen vernederen. En daar staat erbij wat het betekent. En daar is dit de verwijzing naar. Naar Daniël 8, vers 10, dacht ik. Hij wierp sommigen van het Heer des hemels, namelijk van de sterren, ter aarde enzovoorts. En wat erbij staat is duidelijk genoeg. Het gaat over Israël. De sterren zijn een uitbeelding van Israël. Nou ja, dat is hier in Openbaring 12 ook zo, want het was in vers 1 het geval. De vrouw met zon, maan en 12 sterren, uit de droom van Jozef, maar in Daniël 8 is dat ook het geval. Het idee is namelijk dat deze sterren Zijn hemellichamen heet zoiets, zijn lichten aan de hemel, maar ze zijn daarmee een beeld van het licht of van de lichten die God op aarde geeft, dan wel gegeven heeft. En dat is inderdaad Israël, want aan hun, nog eens een keer vanavond, aan hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Israël zou het woord van God, het licht namelijk, brengen onder de volkeren. En daarom zijn sterren des hemels bij gelegenheid een type van Israël. En het vernederen, ter aarde werpen van die sterren wil zeggen dat Israël onder druk komt te staan, vervolgd wordt, verdrukt wordt. En uit Daniël 8 is dat zonder meer duidelijk, omdat in elk geval die profetie een toepassing gehad heeft. In de Bijbel heet het trouwens ook gewoon vervulling, maar een toepassing gehad heeft op Antiochus Epiphanes, dat was die figuur. En hij vervolgde de Joden, dat wil zeggen de Joodse godsdienst werd in de tijd verboden rond 170 voor onze jaartelling enzovoort. Besnijdenis werd verboden, de tempel werd ontheiligd, er werd een beeld opgericht, maar dat had u wel zelf ook kunnen bedenken. Een beeld gewijd aan Zeus, dan wel aan Jupiter, want dat is dezelfde. Het ene is Grieks, het andere is Latijn. Maar in werkelijkheid is het Allah. En dus gewoon ook de duivel. Die zich maar al te graag Allah laat noemen. Want dat is Arabisch voor God. En de Bijbel noemt hem ook zo, de God deze eeuw. Kan niet missen. En dat Zeus Satan is, dat leggen we een andere keer wel weer eens uit. Maar het is precies hetzelfde. Echt waar. De geschiedenis van Zeus begint ook ongeveer met wie was het ook weer in de hemel? Chronos, geloof ik. De grote godheid werd belaagd door Zeus. Zeus overwon Chronos, of Kronos. Maar Kronos is de echte god en Zeus is Satan. En die vestigde zijn macht over de aarde. Dat is het hele idee. Het is echt dezelfde figuur. Maar waar het maar om gaat, is dat het verhaal over hij wierp een derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde, is gewoon ontleend aan Daniël 8. En we worden via dit soort verwijzingen gedwongen om Openbaring 12 naast Daniël 7 en Daniël 8 te leggen. Zo zit het. De Bijbel zelf bevat die verwijzingen. En daarom vind ik het ook niet zo erg dat ze er in mijn Bijbel niet onder staan. Niettemin, ze hadden er moeten staan, eerlijk gezegd. Maar goed, er staat dan, zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. Er wordt verder niks over gezegd, omdat het eigenlijk alleen maar een schriftverwijzing is. En dan, en de draak stond voor de vrouw die baren zal, opdat hij haar kind zou verslinden. De draak heeft het niet zozeer gemunt op de vrouw, maar wel op haar kind. Hebben we het hier nog? En de draak is het laatste wereldrijk waarvan Babel de hoofdstad zou zijn. Die hebben we ook nog, geloof ik, hè? En dat betreft dus, zeg ik nu gewoon zo voor het vaderland weg zonder enige schriftverwijzing, dat betreft dus een rijk in het gebied, het voormalige gebied van Alexander de Grote, het Grieks-Macedonische Rijk. Want u weet hoe dat was, hè? Babel was de hoofdstad. Nee, later hebben we het er uitgebreider over. En als u tegen mij zegt, kun je de volgende keer niet daar en daar over spreken, is de kans heel groot dat ik dat gewoon doe. No problem, we zitten nergens aan vast. Het materiaal is breed genoeg. Maar Babel was de hoofdstad van het rijk van Nimrod, die ze mee begonnen. En zo staat het in Genesis 10. Nimrod was van, die bouwde Babel, beginsel van zijn rijkstaat. Daarna worden nog wat plaatsen genoemd, maar om Babel gaat het daar natuurlijk. En daarna was Babel de hoofdstad van het Babylonische Rijk, in de dagen van Daniël dus, waar al die profetieën eigenlijk beginnen. Daarna was Babel de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk, want ik zeg altijd, Babel werd niet verwoest, hè? Dat is nooit gebeurd. Dat is onzin, Babel is verrenoveerd, zeg ik altijd, want ik ben een beetje een Groninger. Dat is verrenoveerd, verruineerd. Ja, het is gewoon langzamerhand afgetakeld, zo hoort het ook. Maar vooruit. Maar Babel was de hoofdstad van het Babylonische Rijk, daarna van het Medo-Persische Rijk. En Daniël, die een van de belangrijke mannen was in het Babylonische Rijk, werd automatisch een van de belangrijke mannen in het Medo-Persische Rijk. Het enige wat veranderde was de naam. Het bedrijf werd gewoon overgenomen door iemand anders. Dat is het verhaal. Kreeg een andere naam, een ander merk, ander logo. Maar daar heb je het wel mee gehad. Het was dus toch Babel, Medo-Persische Rijk. Daarna wordt het iets ingewikkelder. Maar niettemin, het volgende rijk was het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En die maakte inderdaad Babel weer tot hoofdstad van zijn rijk. Dat was trouwens ook heel zijn bedoeling. Met dat idee ging hij van huis. Hij kwam nooit meer terug trouwens, maar vooruit. En toen ging het dus weer fout, want het was nog de tijd niet, ook volgens Daniel, het was toen nog de tijd niet voor de herbouw of voor de herbouw van Babel, het herstel van Babel. Want er wordt een tijd voor uitgemeten in Daniel 4. Toen ging het dus weer fout. Daarna kwam het Romeinse Rijk en dat was verscheiden van al de vorige rijken, zegt Daniel 7. En het belangrijkste verschil tussen het Romeinse Rijk en al die andere voorgaande wereldrijken is dat in het Romeinse Rijk Babel niet de hoofdstad was. En toch was het Babel. Maar niet letterlijk, maar de beginselen van Babel komen wel degelijk tot uitdrukking in het Romeinse Rijk. De eenheid van de volken, allemaal samengebracht onder één cultuur, onder één bestuur natuurlijk, maar daarmee onder één cultuur en bevoorkeur onder één godsdienst. Dat was ook het streven van Rome. En sindsdien wordt in het christendom gedacht dat als de Bijbel zegt Babel, dat het dan toch Rome is. Gek genoeg, omdat Rome juist de hoofdstad was van het Rijk en niet Babel, hè? Maar men zegt, nou ja, het mag de Rome zijn, maar eigenlijk was het toch, maar in overdrachtelijke zin, was het toch Babel. En daar heeft men ook gelijk in. Het enige probleem is dat men vervolgens geen oog meer voor heeft dat al die profetieën over een toekomstig Babel, in de dagen van de wederkomst van Christus, dat men die niet meer letterlijk neemt. En daaruit is ontstaan dat men in de paus de antichrist zag en zo, in de dagen van de reformatie lag dat natuurlijk bijzonder voor de hand, dat het antichristelijk was, toen in ieder geval, dat lijkt me duidelijk, maar dat maakt de man nog niet tot de antichrist, hè? Dat is weer een ander verhaal. Valt hooguit in de categorie vele antichristen geworden, wellicht. Maar dan hoef je ook niet alleen in Rome rond te kijken, denk ik dan, hè? Maar goed, maar er is ook de gedachte uit ontwikkeld, die heel populair is tot in onze dagen, dat dat laatste wereldrijk een wereldrijk zou zijn met Rome als hoofdstad. Omdat men Babel gewoon vervangen heeft door Rome en het daarbij heeft gelaten. En sindsdien verwachten velen die zich bezighouden met Bijbelse profetieën een rijk in Europa, een Europees rijk. En men noemt het dikwijls een hersteld Romeins rijk, om die reden. En men zoekt de antichrist in Europa. Nou ja, desnoods in Oost-Europa dan maar. We moeten hem niet al te dicht in de buurt hebben, maar in Europa. En daar zit het grote misverstand, blokkeert ook compleet het begrijpen van alle profetieën met betrekking tot dit soort zaken. Want het gaat niet om Europa, speelt er zelfs helemaal geen rol in. Het gaat juist om een herstel van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Bij gelegenheid toon ik u dat nog wel aan, maar zo'n schema moet ook al voldoende zijn om het aan te tonen. Leg de profetieën naast elkaar, je ziet het in één oogopslag, eigenlijk. Het gaat om een herstel van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat is trouwens de strekking ook van Daniel 8, heel dat hoofdstuk. En dat rijk lag helemaal niet in Europa. Het lag het meest oostelijk van alle wereldrijken en het besloeg precies het gebied waarin wij vandaag de Arabieren verspreid zien. En het had Babel als hoofdstad. En het is het ideaal van Saddam Hussein, Irak. Babel herbouwen en van daaruit een wereldrijk stichten met Babel als hoofdstad. En dat het in de eerste plaats betrekking heeft op de Arabische wereld, omdat Arabieren in de praktijk één volk zijn, zo beschouwen ze zich ook, en het is ook zo, het is één volk, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dus ligt het ook vervolgens voor de hand te zeggen, dat laatste rijk, dat beest, dat die grote rode draak, nou goed, het is de duivel, maar als je het op aarde zoekt, kom je terecht in, bij de Arabieren, in het Midden-Oosten, in die grote zandbak. Hè? Want Allah zorgt dan toch niet al te goed voor zijn mensen. Degene die hem dienen. Ik durf het nu nog te zeggen, maar hij moet voorzichtig worden. Hè? Ja. Ja, maar zo zit dat toch? Ja, dat weten ze daar ook wel. Daarom zijn ze zo jaloers op de westerse wereld en de god van die lui. Want die zorgt beter voor degene die hem dienen dan dat Allah dat doet. Lijkt me toch duidelijk, of niet? Daar zit het hem echt in. Maar goed, ook dat is nog maar een oppervlakkige redenering. Maar waar het om gaat is inderdaad dat rijk daar in het oosten zou ontstaan, voortkomend uit dat Griekse rijk van Alexander de Grote. U weet wel, die kop als tot de dood verwond, maar dat is een hoofdstuk verder, Openbaring 13, een bladzijde verder, die dan toch zich merkwaardiger wijze weer herstelt en zelfs in zeer korte tijd zodanig dat heel de wereld erover verbaasd is. Weet u waar ik over verbaasd ben nog steeds? Dat je een religie kunt uitvinden en dat die binnen 20 jaar verspreid is over het hele volk. En het was een groot volk. We hebben het nu over de islam. Eigenlijk binnen 10 jaar. Want de eerste 10 jaar vond Mohammed met nauwelijks enige aanhanger, moest hij zelfs uit Mekka vluchten. Ja, zo was dat. En in de daaropvolgende 10 jaar werd de islam verspreid eigenlijk over in heel de Arabische wereld. En daarna werd die geëxporteerd via de oorlog. En vooral, lees het vooral in de oudere boeken erover, en vooral naar het noordwesten en dus naar in de richting van waar al die christenen zaten. Dat is echt zo geweest. Bovendien, van oudsher is ook bekend dat de islam weliswaar doorgaat voor een godsdienst, maar eigenlijk is het ja, ik weet nooit hoe ik dat snel moet formuleren in één zin. Maar waar het op neerkomt is dat dat de islam eigenlijk meer nationalistisch is dan religieus. De islam heeft tot doel eigenlijk de Arabieren een identiteit te verschaffen. Mede om ze daardoor tot eenheid te maken. Want wij spreken over de Arabische volkeren niet omdat er zoveel zijn. Het is er maar één. Maar we spreken erover in het meervoud omdat ze verdeeld zijn en altijd waren. Ik weet niet of ik dat nog zeggen mag, maar het ligt in de volksaard. Nou, vooruit dan. Ik doe altijd van die onverstandige dingen. Maar waar waarheid nou eenmaal niet zo'n grote rol speelt onder het volk, daar hou je vanzelf verdeeldheid over. En godzijdank is het Mohammedanisme ook ongeveer net zo verdeeld als het christendom. In allerlei sekten en stromingen. Ja, wis. Ik moet er altijd om lachen. Maar goed. Dat heeft hen tot nog toe verhinderd om tot eenheid te worden. De dagen waarin ze toch min of meer een eenheid waren, waren de dagen waarin zij erop uittrokken ten strijde. In de veroveringstochten. Dus u weet waar het naartoe gaat, dan. Het is interessant om die geschiedenissen door te nemen. Dat heb ik de afgelopen dagen een beetje gedaan, voor zover ik tijd kon vinden, maar dat is interessant hoor. Je geeft ze gewoon een gemeenschappelijke vijand en het wordt een gemeenschap. En ik vrees dat ze die nu krijgen. En dat die Bin Laden dat donders goed weet en dacht, weet je wat? Ik zal ze een vijand geven, dan worden ze wel een. En daar zijn ze druk mee bezig nu. Al wat je er tegen doet, werkt alleen averechts, ben ik bang. Nou goed, niet dat ik me echt zorgen maak daarover, maar maar zo eens kijken hoe het verder gaat dan, in Openbaring 12. De draak stond voor de vrouw die barend zou opdat hij haar kind zou verslinden. De vraag is, wie is het kind? Doe ik vandaag ook weer heel kort, hè? Meestal doe ik dat heel kort. Wie is het kind? Staat er niet bij. Wat staat er dan wel? Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En nou weet je wie het is. Want wie zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede? Volgens Psalm 2, in elk geval de Heer Jezus, en daarna zeg ik meteen wat vele schrijvers ook gezegd hebben over het vers, dat is ongetwijfeld zo, maar daarmee is het vers niet verklaard. Daar blijf je mee zitten, want je krijgt een probleem. Werd dan de Heer Jezus van de aarde weggenomen vanwege dat die draak eraan kwam? Wel, nee. Je leest van hem dat hij de slang de kop vermorzeld heeft, dat hij de overheden macht in het openbaar tentoongesteld heeft en over hem heeft getriomfeerd en heeft in een hemd gezet, uitgetogen in Colossense enzovoorts. Dus je kan moeilijk zeggen dat hij voor het gevaar is gevlucht dan wel weggetrokken. Dat is dus niet zo. En daar heb je het probleem, maar dat lost zich eenvoudig op, want in openbaring 2, dan wel openbaring 3, ik weet het zo gauw niet uit mijn hoofd, wordt dezelfde uitspraak over die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, diezelfde uitspraak wordt daar van toepassing gebracht op heel de gemeente. Nou, het zijn de laatste versen van hoofdstuk 2. Daar staat in vers 26 van openbaring 2. Die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. En ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. In dat laatste, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb, zegt de Heer dus naar aanleiding van Psalm 2. Want daar staat dat, worden die woorden op hem van toepassing gebracht. Hij zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Diegene tot wie gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hetgeen dus gezegd werd bij zijn opstanding, zoals de Bijbel het zelf verklaart, op weer andere plaatsen. Maar diezelfde woorden worden door de Heer Jezus zelf van toepassing gebracht op de gemeente als zodanig, hier in openbaring 2 vers 27. Zodat we weer terug kunnen naar openbaring 12. Wie is dat kind? Wie is die mannelijke zoon? En dan zeg ik weer, nou ja, het is niet letterlijk die mannelijke zoon. Als het letterlijk zou zijn, zou het in ieder geval de Heer Jezus zijn. Maar het is niet letterlijk, het is veel meer dan dat. Het is namelijk heel de gemeente. En die zal worden weggerukt tot God en zijn troon. Waarbij het leuke dan ook nog is dat dit woord wegrukken nog één keer voorkomt. Ik geloof maar één keer elders het Nieuwe Testament, als ik me goed herinner. En dat is in 1 Thessalonicense 4, waar het heel slap en zwak vertaald is met opgenomen. U weet wel, opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht om voor altijd met de Heer te zijn. En wordt daar van toepassing gebracht op de gemeente. Het gaat gewoon om met kracht wegnemen, wat men dan hier vertaalt met wegrukken. Maar het wil gewoon zeggen dat God zijn kracht zal toepassen en daarmee met die kracht zijn gemeente van de aarde zal wegnemen. Dat wat er nog op de aarde is dan uiteraard, maar vooruit. Niet tenminste van toepassing op heel de gemeente die bij diezelfde gelegenheid geplaatst wordt in de verheerlijkte positie, namelijk op de troon. Daar staat het trouwens ook bij. Weggerukt tot God en zijn troon. Niet weggerukt naar de hemel, daar is het wel, maar het is meer dan dat. Weggerukt tot de troon. Vandaar dat wij uit de hemel verwachten de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam naar de kracht waarmee hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dus Filippenzen 3, de laatste verse, dank u. Zie? Die kracht is dat, met kracht wegnemen, veranderd worden, wij zullen veranderd worden. Dat is waar het over gaat. Dus die mannelijke zoon is simpel de gemeente. Nou weet je meteen waarom dat allemaal hier staat. Want het is profetie. Het gaat om een gebeurtenis die nog niet heeft plaatsgevonden, uiteraard. En dan is het hele verhaal compleet. De mannelijke zoon is de gemeente. De vrouw is Israël, die de gemeente als het ware baart. Want de gemeente komt voort uit Israël. Zeker wel. Het is een prachtig verhaal. Wat ik nou niet zo snel kan uitleggen, maar het is het verhaal van de vrouw die geen gemeenschap had met de man en toch zwanger is. Hebben die nog? Israël dat de Heer niet kent, niettemin brengt het toch vrucht voort voor de Heer. Israël de vrouw die geen gemeenschap heeft met de man, ze is onaangeraakt, heet zoiets, Isabel. Laat die naam hier nou ook voorkomen in openbaring, maar vooruit. Onaangeraakt, dat is een soort spotnaam eigenlijk van Israël. Onaangeraakt. In de negatieve betekenis van het term is geen gemeenschap. De vrouw die de man niet heeft, heette dat dan ook bij een andere gelegenheid. Niettemin brengt zij voort. Dan zeg iemand, joh, dat lijkt me een stom verhaal, want dat kan toch niet. Dan zeg ik, nou, dat heb ik nagevraagd aan Maria. Dus toch Maria, hè, die vrouw, hè? Leuk is dat, hè? Maar het is niet Maria, maar Maria beeldt hetzelfde uit. Ze zou een zoon voortbrengen, maar ze zei, hoe kan dat terwijl ik geen man beken? Dat zou toch gebeuren, maar Maria is nou eenmaal een beeld van Israël. En zonder dat ze de man bekent, brengt ze voort. En verder hebben we het nog eens gehad over de bloemetjes en de bijtjes. Die kennen u toch nog, of niet? Oh, de bloemetjes... Bloemetjes niet, maar de bijtjes wel. U weet hoe het is met bijen. Alleen de koningin brengt maar wat voort. En de koningin in de bijenkolonie is eigenlijk gewoon Israël onder de volkeren. En hoewel er wel eens sprake is van een soort gemeenschap... op een of andere wijze... is het toch zo dat de koningin, de moer... Moeder, daar heb je de magna mater ook terug, maar vooruit. De moer... Dat ze niet bevrucht wordt, dat bepaalt ze namelijk zelf, achteraf. Het zaad wat de moer ontvangt, dat moet zeggen, dat bewaart ze, maar ze doet er niks mee. Ofwel, en ze bepaalt zelf of ze eitjes bevrucht of niet. Eigenaardig genoeg. Maar het leuke is, dat als ze de eitjes niet bevrucht, of andersom, dat onbevruchte eieren wel degelijk uitkomen. En dat heet dan ook parthenogenese. Dat is een mooi woord voor. Het is algemeen bekend dus toch. En parthenos is de maagd en genese is dat voortgebracht wordt. Genesis, weet je wel, wording. Dus wording uit de maagd, het komt zelfs in de natuur voor. En niet alleen bij de bijen trouwens. Maar dit is een van de mooiere voorbeelden. Maar in elk geval, de onbevruchte eieren brengen wel wat voort. Maar het geslacht van wat voortgebracht wordt is dan per definitie mannelijk. Darren komen eruit voort. En dar is weer een prachtig woord, omdat het eigenlijk Hebreeuws is. Debora, weet u wel, dat is de bij, de vrouwelijke bij. Maar de bar is bij ons een dar, maar de bar is ook gewoon het woord gods. Leuk, hè? De bar, logos, is het woord gods. Dat is een prachtige symboliek. Ik kan die details kan ik nou niet uitleggen. Maar waar het maar om gaat, is inderdaad dat de vrouw is niet bevrucht. Ze heeft wel zaad ontvangen, maar er heeft geen conceptie plaatsgevonden. Niettemin brengt ze wel voort. Dat is de situatie van Israël in onze dagen. Ze heeft het woord niet aangenomen, is niet tot geloof gekomen, maar brengt wel voort. En wat er voortgebracht wordt, is mannelijk van geslacht. Dus ben ik nu geneigd te zeggen. En het is de gemeente, de mannelijke zoon. En waarom ziet men dat niet? Zal ik u zeggen. Men ziet in die mannelijke zoon weliswaar bij gelegenheid de Heer Jezus, maar komt met de profetie dan niet verder, omdat het niet de volledige verklaring is. Maar die vindt men niet, omdat men vreemd genoeg, juist en vooral in verband met de wederkomst van Christus, aan de gemeente denkt als een vrouwtje. Hebben we die nog? Dan is de gemeente ineens de bruid. Voor de rest van het jaar en in het kerkelijke jaar, zal ik maar zeggen, maakt het niet zoveel uit. Maar zodra men spreekt over de gemeente als de bruid, dan spreekt men blijkbaar, is in de praktijk altijd zo, meteen over de wederkomst van Christus. En in dat verband gebruikt men die term. En als het hier dan over de wederkomst van Christus gaat, ziet men niet dat die mannelijke zoon, dat de gemeente is. Men verwacht een jonge dame. Maar dat is het niet. Nee, die dingen berusten op misverstanden. Dat heeft verregaande consequenties. Blokkeert meteen de rest van het verhaal. Dat is wat hier ook gebeurt. Maar hoe dan ook, het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Daarom moet ik toch een beetje gniffelen. Want als Boes dan zo hard roept van, en wij gaan die strijd winnen, dan denk ik, nee, die gaan wij niet winnen. Of toch? Maar deze strijd zo niet. Het is bovendien de tijd ook nog niks. Want wat er werkelijk gaat gebeuren, vroeg of laat, en of Boes dat nog meemaakt of niet, daar gaat het me nou niet om. Maar waar het op uitdraait, lijkt me duidelijk, die draak staat wel degelijk op, maar het draait uit op de wegrukking van de mannelijke zoon, wegnemen van de gemeente. Want waar het die Arabieren in werkelijkheid om gaat, is niet om Amerika. En ook niet om die westerse volkeren, hoewel dat steekt er wel achter, daar heb ik trouwens afgelopen 2 zondagen hier in Noorderbroek ook over gesproken. Maar waar het uiteindelijk om gaat, waar het echt om gaat, is die christenen, die voormalige tijden. Christenen. En dat is altijd zo geweest. Wij heten ook christenhonden. Al 15, 1600 jaar, zolang als de islam bestaat. Ja. Nou goed. Daar gaat het ze werkelijk om. Niet om die vrouw, maar om die zoon. En die zoon is de gemeente, waartoe Boes zegt te behoren, en ik geloof hem direct. waarvan 70% van de Amerikanen zegt te behoren. En die geloof ik niet allemaal, maar een groot percentage is het ongetwijfeld wel. Verbazingwekkend genoeg, maar het is zo. En dan ben ik weer terug bij die vrouw. Want kijk, wat er gaat gebeuren natuurlijk, is dat de gemeente verdwijnt. De Arabieren strijden tegen die christenen, ze zijn ineens weg. Wat blijft er dan over? Wat er overblijft, maar ik sta nu weer over mijn tijd heen te praten, maar goed, dat compenseer ik een andere keer wel weer. Wat er overblijft, is dus straks van al die blanke bevolking, die Anglo-Saxische volkeren om zo te zeggen, wat er van overblijft, zijn alleen de ongelovigen. Niettemin blijf ik volhouden dat die officieel, naar Bijbelse maatstaven, de afstammelingen zijn van Israël. En ik bedoel niet zozeer van de Joden, maar ik bedoel wel van die andere 10 stammen van Israël. Pas lot, de Saxen zijn nog steeds zonen van Isaac. En hoe dat allemaal heet, mag legt dat niet elke keer uit. Maar zo zit het wel. En naar oppervlakkig gezien, tamelijk oppervlakkig gezien, is het zo dat die Arabische volkenmassa's inderdaad zich keren tegen de westerse wereld. Daar hebben ze ook een hele goede reden voor, hoewel niet iedereen je dat meteen uitlegt, maar Arabieren worden geacht te zijn de erfgenamen, de afstammelingen van Ismaël, en op die grond claimen zij eerst geboorterecht. Er staat ook echt zwart op wit in de islam, heb ik vandaag nog gezien, ik ben weer vergeten waar het stond, of in de Koran bedoel ik, maar het is wel degelijk zo, er wordt veel werk van gemaakt, en bovendien heb ik gezien dat Flavius Josephus, en toen was de islam in nog geen 500 jaar uitgevonden, dat Flavius Josephus schrijft dat Arabieren zich beschouwen als islamieten. En dus als afstammelingen van de oudste zoon van Ibrahim. Nou ja, Abraham dus, hè. En dus eerst geboorterecht claimen. Dus moeten ze zich wel keren tegen degene die in hun plaats eerst geboorterecht gekregen heeft. En dat zijn niet de Joden, maar dat is heel Isaac. En de vele volkeren en koninkrijken die uit hem zijn voortgekomen. En die vind je terug in de Keltische, dan wel, ik zeg meestal maar gewoon Anglo-Saxische volkeren. Waaronder met name Nederland, maar in de eerste plaats Manasse. En omdat ik helemaal over de tijd heen ben, zeg ik er nu maar achter. Traditioneel wordt Engeland gezien als de erfgenaam van Ephraim in de eerste plaats. Niet met uitzondering van andere stammen, maar het zou Ephraim zijn en daarna Amerika Manasse. De Amerikanen zeggen, uit Amerikaanse bronnen heb ik een variant erop gevonden. Die zeggen, het is net andersom. Engeland is Manasse en Amerika is Ephraim. Bij nader inzien ben ik geneigd die gedachte te volgen. Niet dat het me veel uitmaakt. Maar ik zal hem u geven. Toen het evangelie gepredikt werd, direct na de opstanding van Christus, kwam het terecht in Brittannië en dat was Ephraim. Dat kan niet missen. Ik geef u daar argumenten allemaal niet meer voor. Dat kan niet missen. Maar die volkeren die toen in Brittannië woonden, die wonen er in het algemeen niet meer. Enkele ervan, afstammelingen ervan misschien nog wel, maar in het algemeen niet. Die zijn allemaal weg. De Kelten immers vind je in Europa nauwelijks meer. Hier en daar een klein plekje nog. En dat is moeilijk genoeg, want daar zijn nog altijd de ruzies over. Maar in het algemeen zijn ze verdwenen en zijn ze de plas overgestoken. Hebben die nog? En wat er hier nog zit, dat is allemaal raar volk. Dat zijn de Basken. En dan heb je nog wat Bretonnen, ook zo'n vreemd volk. En dan heb je nog die lui in Noord-Ierland. Inderdaad, protestanten, niet rooms-katholiek. En dan heb je nog de Wales enzovoorts. Daar wonen nog hier en daar wat oude Kelten. De Cornwall enzovoort. Helemaal de westelijke punten van Europa vind je ze nog. Hè? Het heet er overal Finistère, weet je wel. Einde der aarde. Maar in het algemeen zijn ze weg. En Engeland is bevolkt geworden sinds de afgelopen 2000 jaar door de Saxen. Die moesten toen nog komen met de grote volksverhuizing, honderden jaren later. Een groot deel daarvan is via Engeland alsnog overgestoken naar Amerika. En het laatste deel van de Saxen is achtergebleven hier in de Achterhoek. En in Sassenheim natuurlijk. Dat heet zo. Thuis van de Saxen, ja. Zeker wel. Ze hebben hun sporen nagelaten, maar ze zijn doorgetrokken. En ik denk dat het inderdaad zo is. Ephraim was trouwens altijd, was de jongere zoon U weet wel, Manasse was de oudste en Efraïm de jongere. Als iemand nu zegt, dan is Amerika dus Efraïm en is Engeland Manasse, dan zeg ik, dan zal het wel zo, dat geloof ik wel, ja, dat lijkt me wel voor de hand te liggen. Alleen de Britten zelf vinden het niet zo leuk om Manasse te zijn, die willen liever Efraïm zijn. Dus volgens de Engelsen zijn ze Efraïm, volgens de Amerikanen zijn zij Efraïm, zo zit het eigenlijk. Maar wat je ziet, dus tegenover elkaar in onze dagen, wat zich nu aftekent, en niet alleen nu, want het is al jaren aan de gang, is dat die twee broers tegenover elkaar komen te staan. Ismaël tegenover Isaac of de eerstgeborene daaruit. Dat is inderdaad Efraïm. En dus het Midden-Oosten, de Arabieren tegenover, in het algemeen de christelijke wereld, die immers Israëlitisch van oorsprong is, die volkeren namelijk, maar speciaal tegenover Amerika. Zo zit dat. Het is gewoon rivaliteit. Dus waar het om gaat. En jaloezie. Maar zelfs dat is een Bijbelse term voor de verhouding tussen die twee die het eerste geboorterecht hebben moeten wisselen. Dus als iemand zegt, ze zijn gewoon jaloers op het rijke Westen, zeg ik, ja precies. Maar het gaat veel, veel dieper. En helemaal op de achtergrond is het natuurlijk gewoon zo dat de Bijbel deze dingen bespreekt en zegt dat de Heer een strijd heeft met Amalek van geslacht tot geslacht. De uitspraken over Ismaël, het zou een groot volk worden enzovoorts, daar in de woestijn, daar werd het ook gezegd trouwens, het zou een groot volk worden enzovoorts, lijkt me duidelijke zaak, maar Ismaël, heel de Bijbelse geschiedenis door, was de aartsvijand van Israël. En wat erachter steekt, is inderdaad die kwestie van het eerstgeboorterecht dat verwisseld geworden is. En het leuke is dat je het zelfs nog tegenkomt. Het is er nu niet meer of nauwelijks meer, maar je kon het altijd nog zien in de relatie tussen Engeland en Amerika. Dat waren er ook twee, Efraïm en Manasse, die verwisseld werden. En ze hebben elkaar bestreden, hoor, jongens. Niet gering. In de tijd, in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Want het was de strijd tussen Manasse en Efraïm, ongeacht wie was. Zie? En nu is het weer goed. Maar nu die Amerikanen aangevallen worden, raad eens wie er het eerst opspringt, het meest fanatiek is. Hè? Engeland. Nog fanatieker dan Amerika, denk ik wel eens. Ik vind het toch wel aardig. Want daarmee komen deze dingen toch meteen weer aan de oppervlakte. Kan niet missen. En wie is de grote beschermer van de Joden? Daar gaan we weer. Het was oorspronkelijk Engeland. In de dagen na de Eerste Wereldoorlog. Want het liep stuk en daarna was het Amerika tot in onze dagen toe. Want de eerstgeborene, Jozef, of het nou Manasse is of Efraïm, maar Jozef ontfermt zich inderdaad over Juda.